Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in De Kerk leeft. Vandaag hebben we professor Inigo Bokken te gast. Hij is onder meer docent mystieke theologie aan de KU Leuven, maar u bent hoofdzakelijk verbonden met de Universiteit van Nijmegen. En professor Bokken, u komt ons vandaag spreken over de op dit moment nog zalige, maar zeer binnenkort heilige Titus Brandsma. Sommige van onze luisteraars hebben misschien al over hem gehoord, maar hij is toch niet zo bekend, denk ik, in onze contreien, hoewel hij een interessant figuur is. Professor Bokken, dank voor uw komst. En wilt u zichzelf misschien eerst even voorstellen en ook iets vertellen over uw activiteit en uw werkzaamheden?
Goedemiddag. Dank u voor de uitnodiging. Zoals ze zelf al zei, ik ben hoogleraar mystieke theologie aan de KU Leuven en daarnaast ook verbonden aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen, dat verbonden is aan de Radboud Universiteit, waar ik ook nog docent ben. En binnen het Titus Brandsma Instituut, dat is een instituut dat al meer dan 50 jaar bestaat, eigenlijk in nagedachtenis aan degene waar we vandaag over spreken, Titus Brandsma, een instituut dat zich wijdt aan de studie van de mystiek en de spiritualiteit. Misschien een beetje vergelijkbaar met het Ruusbroekgenootschap. In ieder geval, Titus Brandsma liet zich door het Ruusbroekgenootschap inspireren. Maar misschien met nog wat meer nadruk op de betekenis van ja, wat kunnen we met die mystieke traditie eigenlijk nog vandaag? Dus dat is natuurlijk, het gaat niet alleen om hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek, uitgaven van teksten en commentaren, dat ook in Amerikaanse A-tijdschriften zeg ik altijd, maar ook voor een breder publiek en ook het herdenken van die traditie voor wat de kerk is vandaag. En met name, dat is ook een belangrijk aspect van dat instituut, met name in de geest van de ordes en congregaties, dus, waarvan er velen ons ook steunen, het instituut, het werk van het instituut. Dus mystiek als bron van vernieuwing van het geestelijk leven, van het religieus leven, dat is een van de zwaartepunten van het instituut. Dus er zijn heel veel mensen die zeggen van, oh, het is gedaan met de religieuze. Nou, als er iets is waar wij niet in geloven, dan is het dat. Nee, het religieus leven is in transformatie. En het Titus Brandsma Instituut, met op de achtergrond de studie van de mystiek, is the place to be om over de toekomst van het religieus leven na te denken. Dus, en zo proberen wij met vallen en opstaan echt wetenschappelijk werk, waar we ook, denk ik, wereldwijde erkenning voor onderzoek naar de moderne devotie, naar Spaanse mystiek, allerhande gebied, in de Nederlandse mystiek, mystieke traditie, proberen we dat te combineren met de vraag naar de maatschappelijke realiteit. En dat ook nog eens voor een groot publiek. De studieweek mystiek, en net zoals die in Drongen ook in Vlaanderen plaatsvindt, maar de studieweek mystiek van het Titus Brandsma Instituut is ouder, en daar komen jaarlijks 200-300 mensen op af. Cursussen voor een breder publiek, opleidingsprogramma's, waarin ook mensen uit de praktijk verrijkt worden door inzichten uit de mystieke traditie. En dat is eigenlijk wat aan het Tietze Brandsma Instituut gebeurt. En omdat we eigenlijk al best veel samenwerkten met de KU Leuven, ontstond een bepaald moment het idee van nou, vanuit die rijke expertise die het Tietze Brandsma Instituut heeft, zou het eigenlijk wel mooi zijn om ook aan de theologen hier, ja, niet alleen uit Vlaanderen, maar uit de hele wereld die naar Leuven komen, om die daarin te laten delen. De mystiekstudie die er al is, dankzij collega Rob Vaze, om die ook nog eens te versterken en nog iets aan toe te voegen, zeg maar. Dus zo. En dat, daar ben ik in Leuven vorig jaar aan begonnen, eigenlijk. Hoop ik nog lang te kunnen volhouden, zeg maar.
Ja, en daarmee hebben wij ook het geluk om u hier echt fysiek te kunnen ontvangen, bij ons in Leuven, want als u enkel in Nijmegen doseerde, was het iets moeilijker geweest, denk ik, om u te overtuigen om tot bij ons te komen. of misschien toch niet, want u bent Vlaming, hè? Dat is duidelijk, dat horen we, maar u woont op dit moment in Nijmegen.
Ja, al heel lang. Maar ik ben Vlaming, ja.
Ja, professor. Misschien straks graag nog wat meer over mystiek en dan meer bepaald de mystiek in de geest van de heilige Titus, bijna heilige Tietze Brandsma, want hij was mysticus, maar hij was nog veel meer. Mm-hmm. Misschien beginnen met toch een overzicht te geven van zijn leven. En dan daarna begrijpen we misschien waarom hij op weg is naar heiligverklaring. Ja. Wie was hij? In wat voor tijd leefde hij?
Ja, dus voor ik antwoord geef, nog een aanvulling. Het is ook goed te weten, denk ik, wanneer ik hierover spreek. Is het in het kader van een project waar ik aan bezig ben, de intellectuele biografie van Tietze Brandsma, zeg maar, die nu volop, die bijna afgerond is. Wie was Tietze Brandsma? Ik denk in de eerste plaats was Tietze Brandsma karmeliet. Dat was hij in alles wat hij deed en dacht, ik denk dat ik dat vol overtuiging kan zeggen. Het lijkt er sterk op dat hij al in de middelbare school, misschien door zijn achterneef, die ook karmeliet was, een beloftevolle karmeliet, jong overleden, dat hij het werk van Teresa van Avila heeft leren kennen en dat hem dat geraakt heeft en op spoor gezet heeft. En heel veel elementen uit het latere leven van Tietze Brandsma zijn eigenlijk te vinden bij Teresa. Drang naar de mystiek, naar de persoonlijke betrokkenheid, de persoonlijke ervaring. Maar tegelijk altijd in de praktijk. Ja, dus bij Teresa vaak het idee dat is een wereldvreemde mystica. Nou, het tegendeel is waar. Ik bedoel, ik vergeet altijd hoeveel kloosters ze gebouwd heeft, maar het zijn er veel, zeg maar. Ze was permanent onderweg en had conflicten her en der om haar zaak te bepleiten. Dus ze was echt een vrouw van de wereld, zeg maar, die de Karmelorde ook hervormd heeft, ook de mannenorde. En tegelijkertijd direct naar het hart gaat en eigenlijk heel modern, en dat was Tietze Brandsma eigenlijk ook, heel modern, probeert de innerlijke gevoelservaring te verbinden met de reden. Dus dat is Tietze Brandsma, zij schrijft over Teresa, zegt altijd, Teresa heeft nooit de reden opgegeven, zelfs in haar meest extatische en sentimentele lijdensmomenten, zegt Tietze Brandsma, nooit heeft ze de reden losgelaten. En ze heeft een blik in twee richtingen. En ze houdt het oog altijd gericht op de biechtvaders, die haar begeleiden, zeg maar, van past dit nog wel bij de gemeenschap waarin we zijn? En een blik op de eenvoudige zusters die geen boeken gelezen hebben, die moeten kunnen begrijpen wat mij bezighoudt. Die zusters moeten precies kunnen snappen wat ik zeg. Ja, dat kennen wij ook. Nou, en dat hele moeilijke veld waarin Theresa's werk zich ontplooit, dat vind je eigenlijk in het hele leven van Titus Brandsma. Hij heeft filosofie in Rome gestudeerd aan de Gregorianen. Hij was al een hele jonge leeftijd bevriend met zijn 10 jaar oudere leermeester Hubertus Driessen. En daar ontstond eigenlijk een soort coalitie die een leven lang stand hield. Zo van, wij willen de Karmelorde op een hoger plan brengen. De Karmelorde was een beetje een wat ik in ieder geval in de ogen van Brandsma en Driessen, een beetje halfslachtig gedoe, een beetje slapende vertoning geworden, vonden ze.
Want even toch voor de luisteraars om het helder te hebben, over welke tijd spreken we nu?
Dat is een goede interventie. Hij is geboren 1881. Hij is ingetreden, ik denk, 1899. Dus rond de eeuwwisseling, rond die eeuwwisseling. Zijn studie in Rome valt tussen 1906 en 1909. Maar dan is hij eigenlijk al volop in de strijd om samen met Driessen de Karmelorde te hervormen. Dat heeft hij eigenlijk ook gedaan. Hè. De Karmelprovincie in Nederland, zoals die nu nog bestaat. En dat is de OKARM, dus niet zoals we in België de OCD kennen. Heel veel van wat daar nu nog, zoals het nu nog geregeld is, is eigenlijk door Titus Brandsma neergezet. Zeg maar. Dus dat is wel bijzonder en hij heeft dat ook echt gedaan. Het was voor hem van belang, het moet vooral intellectueel hoogstaand zijn. Niet zozeer uit elitarisme. Als Karmeliet zal hij erbij gedacht hebben, zoals dat bij de Jezuïten is. Omdat wij ook als orde moeten meedoen aan al die debatten omtrent de sociale leer van de kerk, de rol, de plaats van de arbeider, de emancipatie. En zo heeft hij eigenlijk altijd gewerkt, vanuit die idee, de contemplatie in de praktijk. En dat het ideaal van Theresa, overgeplant op de orde. Nou, hij heeft dan een tijdje lesgegeven in Os, echt zo'n stadje waar door de industrialisatie de arbeiders een beetje verloren liepen en waar hij eigenlijk, hij is tot ereburger van Os uitgeroepen, waar hij ongeveer alle maatschappelijke instituties van het maatschappelijk middenveld, zoals we dat noemen, zoals de bibliotheek, een school, heeft hij Titus Brandsma gesticht in Os. Ik bedoel, onvoorstelbaar.
Eigenlijk een grote figuur voor de katholieke kerk in Nederland, begin 20e eeuw. Want de situatie van de katholieke kerk in het begin van de 20e eeuw en 19e eeuw was een andere dan de katholieke kerk hier in Vlaanderen, die eigenlijk een monopolie had, om zo te zeggen.
Die situatie was totaal anders. In het tolerante Nederland was het toch best lastig om katholiek te zijn. Ik ben even het precieze jaartal kwijt wanneer het herstel van het episcopaat, dat is ergens de helft van de 19e eeuw. En dat is eigenlijk pas het moment waarop de katholieke kerk zich weer kan organiseren, langzaam weer op krachten komt. Eerste helft 20e eeuw was ook sociaal. Katholieken waren meestal de lagere sociale klasse, zeg maar, dus weinig katholieke elite. Maar dat begon te veranderen. Er ontstond iets van een katholieke emancipatie. Katholieken werden zelf bewuster. Er staan ook kunstenaars die zich als katholiek affirmeren. Er wordt ook met afgunst naar de gereformeerden gekeken, die met de Vrije Universiteit en een heel ingewikkelde strijd over het onderwijs, die in 1917 beslecht wordt, waarop ook confessionele scholen mogelijk. Dat is eigenlijk, zijn allemaal elementen waarop de katholieken zichzelf gaan organiseren, zeg maar. Als eigenlijk een beetje een verachte groep in Nederland, hè, dus een fel antipapisme in Nederland.
Want dat herstel van het episcopaat waar u over spreekt, is dat nog eigenlijk altijd een gevolg van de reformatie in Nederland? Het feit dat er geen episcopaat meer was?
Ja. Oké. Ja, nee, dus dat... we zouden een andere uitzending over de tolerantie, het zelfbenoemde tolerantie van de Nederlanders kunnen hebben, maar dat is daar het gevolg van. Ja, ja, ja,
ja. Dus, en dus een kerk die zich vanaf dan helemaal opnieuw moet organiseren.
Ja.
Een reorganisatie waar dus Titus Brandsma een grote rol in heeft gespeeld. Hij zelf kwam uit een katholiek gezin van...
Ja, hij zelf kwam uit Friesland. Friesland... is heel protestants, zal ik maar zeggen, overwegend protestants. Maar er zijn daar nog altijd wel enclaves, vooral van boerenfamilies, die van oudsher katholiek gebleven waren. En in die context groeit hij op, dus als een minderheidskatholiek. Dus niet uit het katholieke zuiden, niet uit Brabant of Limburg, waar het katholicisme een soort vanzelfsprekend cultuurkatholicisme had altijd, van... Als je maar carnaval viert, zeg maar. Dat is in Friesland helemaal niet aan de orde, zeg maar. Dat verklaart een beetje, dat zie je vaak bij katholieken in minderheidsgebieden, dat die de zaak op een of andere manier serieuzer nemen of de scherpte van de noodzaak meer op het netvlies hebben. Dus dat is natuurlijk ook zo met Friese katholieken, zeg maar. Dus Titus Brandsma heeft zich altijd dubbel moeten emanciperen, zeg maar. Dus als Fries in Nederland. Hij was erg Fries gezind, zeg maar. Dus hij beschouwde het Fries ook echt als een eigen taal. Heeft ook voor elkaar gekregen dat Fries onderwijstaal werd. Dus ook dat deed hij nebenbij zo. De Friese beweging spiegelde zich daarbij een beetje ook aan de Vlaamse beweging, hoewel de situatie wel wat anders was, maar dan ook nog eens als Friese katholiek, zeg maar. Dus dat tekent eigenlijk wel zijn leven, zijn gedrevenheid, die toch wel het adjectief onvermoeibaar verdient, volgens mij.
Ja, ja, want als ik een beetje heb opgezocht over zijn leven, kwam er heel veel naar voren, hè, waar hij zich mee bezig gehouden heeft. Hij is op jonge leeftijd binnengegaan in de Karmel. Ja. En hij heeft dan daarna een indrukwekkend academisch parcours ook afgelegd. Wilt u daar een beetje over vertellen?
Ja, ja. Nee, dus dat was niet zo vanzelfsprekend, zijn academische loopbaan. Dus hij was wel, hij had zijn doctoraat in filosofie. En werd daarna docent aan het studiehuis van de Karmel in Os. Maar hij was dan eigenlijk toch meer bezig met het opzetten van een krant. Of hij was hoofdredacteur van een krant. Voor journalistiek moeten we het ook nog hebben. Hij was oprichter van de school, van de bibliotheek. Was ondertussen de Karmelorde aan het hervormen. Maar hij had toch wel wat naam gemaakt met zijn editie van Therese van Avila en Johannes van het Kruis. In 1923 kwam de Katholieke Universiteit Nijmegen. Het wordt wel eens het kroonstuk van de katholieke emancipatie, waar we het daarnet over hadden genoemd. Dus als de katholieken eindelijk een universiteit hebben, dan worden we echt burgers van Nederland. Dan kunnen we ook elite leveren en zo. Dus dat was... En dat lukte ook, vooral trouwens door toedoen van ordes en congregaties, zeg maar. Dus de bisschoppen keken met wat argusogen, maar goed, stemden uiteindelijk wel in. Maar die drive kwam, en ook het grootste deel van het professorenkorps kwam uit al die studiehuizen van de ordes. En zo werd Titus Brandsma dus een van de eerste hoogleraren in filosofie. En mystiek, had een dubbele leeropdracht eigenlijk. En dat heeft hij ook waargemaakt. Hij heeft inderdaad, u zegt terecht, een indrukwekkende academische carrière gehad. Dat benadruk ik zo, omdat het beeld eigenlijk een ander is. Omdat hij was wel academicus, maar hij was wel een heel onconventionele academicus. In de zin, hij paste niet helemaal in het plaatje van een beetje elitaire professor. Zijn collega Ferdinand Sasse, die beroemd filosoof was. Die keek een beetje op hem neer en ze wisten ook niet zo goed wat ze met hem aan moesten, omdat hij eigenlijk... er werd hem wel eens verweten dat hij meer bezig was met zijn maatschappelijk werk, met zijn inzet voor maatschappelijke verenigingen, met lezingen die hij gaf door het hele land. Dus hij wordt wel eens gezegd, hij kon geen nee zeggen, maar hij draaide zijn hand niet om voor in de meest onbetekenende gehucht voor eenvoudige mensen de mystiek te gaan onderrichten, zeg maar. En hij wordt wel eens... ik denk dat het ook Godfried Bomans was die dat zei, de mysticus met de trein, de enige mysticus met een treinabonnement. En dat was zo, het station was voor hem het belangrijkste gebouw in Nijmegen, toen hij daar ging wonen. Want hij reisde werkelijk stad en land af, om overal te gaan spreken, of om vergaderingen bij te wonen van... al die katholieke bonden waarvan hij in het bestuur zat. Zeg maar.
Ja, want u kan het weten, want u kent hem heel goed. Ziet u het dan meer als maatschappelijke bewogenheid of vooral dat zijn priesterlijk hart misschien op de eerste plaats stond? Nog voor zijn academische... Ja.
Zijn karmelitaanse bewogenheid. Dat is... priesterlijke hoorde daarbij en volgde daaruit, maar ik... Goed, dat zou... Daar kunnen we over discussiëren, maar hij, daar staat zijn blik op gericht, op de berg Karmel, zeg maar. Dat is, en daar hoort het priesterschap bij, zeg maar, maar dat is volgens mij wat hem bezighoudt. En het is binnen dat kader dat hij ook academicus wil zijn. Hij stelt zichzelf de vraag... dus hij kwam op die universiteit terecht. Dat zag je eigenlijk... voor een karmeliet die leeft vanuit het heimwee van de verloren berg Karmel, zou je kunnen zeggen. Die gaat er altijd vanuit. De berg Karmel is daar waar de karmeliet is. Dat is eigenlijk de kern van hun leven. En zo zie ik ook zijn academische carrière, van oké, nu ben ik aan de universiteit met alle eisen die daaraan, ook alle mogelijkheden die daarbij horen, met alle een beetje elitaire mensen die daar rondlopen, misschien in die tijd ook nog meer, maar goed, vandaag is het ook niet anders, er zijn echt van die typische academici, en ja, dat wrong soms wel. En een aantal mensen keken toch op hem neer, zodat het beeld ontstaan is van ja, hij was wel maatschappelijk bewogen, dus ik zie maatschappelijk dus kerkelijk bewogen, dus de kerk is het doordringen van de maatschappij voor hem. Het begint bij ieder opnieuw en het maakt niet uit of dat in de Ivoren Toren van de universiteit is of in kleinste zaaltje, waar dan ook, of in... Ik vond in het archief een lezing van hem, toen was hij rector van de universiteit, heeft hij een lezing gehouden voor de Rooms-Katholieke Naai- en Breibond Arnhem. Dus dat is fantastisch, eigenlijk.
Hij was er voor iedereen.
Hij was er voor iedereen, en gaf daar een lezing over de mystiek. En dat... Volgens mij deed hij dat dus inderdaad vanuit zijn karmelitaanse bewogenheid. De universiteit heeft in zijn ogen dan daarom ook een maatschappelijke opdracht. En nu wordt er allemaal moeilijk over gedaan, valorisatie, wat weet ik al. Maar voor hem was het vanzelfsprekend. Zeker een katholieke universiteit moet de samenleving naar omhoog brengen. Dus, volksverheffing heette dat toen, maar
dat een echte verantwoordelijkheid, hè, die hij als karmeliet en ook voor de zielen van de mensen die aan hem werden toevertrouwd.
Zeker, ja, ja, ja.
U zegt, er werd een beetje op neergekeken vanuit academische kringen, maar hij heeft het dan wel geschopt tot rector van de universiteit, dus het was niet omwille van zijn gebrek aan academische kwaliteiten.
Nee. Dus dat... Dus dat rectorschap zegt natuurlijk op zich nog niet zoveel, maar het is wel duidelijk dat dat beeld verkeerd is en eigenlijk door een aantal mensen die hem niet mochten in de wereld is gezet. Iemand die wel een ander beeld van hem heeft geschapen is pater Jacques van Ginneken, die op dat moment een wereldberoemde taalkundige was. Ook trouwens contacten had met Vlaanderen en zo. Maar die heeft een rouwrede gehouden voor Brandsma in 1942 al, wat heel gedurfd was, waarin hij eigenlijk dat beeld al recht zet, dat door een aantal is neergezet. En het beeld later... Kijk, hij heeft nooit één groot boek geschreven, maar er zijn wel honderden teksten. En er zitten echt interessante studies bij. Hij heeft heel belangrijk werk gedaan voor het onderzoek naar de moderne devotie. Hij heeft werk gedaan... hij liet foto's maken van handschriften van middel-Nederlands vroomheid. Nou, heel veel van die handschriften zijn in de oorlog nadien verloren gegaan. Dus die foto's zijn nu nog heel waardevol voor al het onderzoek naar middel-Nederlandse vroomheid. Dus dat is de Tietse Brandsma-collectie. Denk ik van, nou ja, welke hoogleraar vandaag kan dat zeggen, dat hij dat allemaal heeft neergezet? En er is een beroemde tekst als rector van de universiteit, de Dies Rede, die hij aan het godsbegrip heeft gewijd. Dus dat hoor ik de huidige rector nog niet zo snel doen.
We hebben nu toch alvast een beeld van zijn persoonlijkheid en zijn belangrijke bezigheden tijdens zijn leven. Maar waar hij uiteindelijk vooral onbekend is geraakt, is eigenlijk zijn heldhaftig overlijden toch wel. Ja, het is toch eerst tijd voor een stuk muziek, maar dan zullen we het daarna over hebben.
Thank you.
En welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met professor Inigo Bokken, die ons komt spreken naar aanleiding van de heiligverklaring van Titus Brandsma, Nederlander, karmeliet en binnenkort ook heilige. Ja, professor, u heeft daarnet gesproken over de veelzijdige kwaliteiten eigenlijk van Titus Brandsma. Maar ja, belangrijk toch ook wel is het om te spreken over ja, wat er is gebeurd tijdens de oorlog hè, met hem. Zou u ons daar wat willen over spreken?
Ja, nou dat sluit eigenlijk ook aan bij wat hij al deed, zijn maatschappelijke betrokkenheid. Die leidde er onder andere toe dat hij tot geestelijk adviseur van de Rooms-Katholieke Journalistenbond benoemd werd. En hij dat heel serieus nam. Dus de journalisten, zijn uitspraken bekend, die zeggen van die Brandsma, dat was een van ons. Dus hij was zelf ook actief, hij was hoofdredacteur geweest van de stad Os. En hij heeft voor de Gelderlander, een krant die nog bestaat, 160 artikelen geschreven over mystieke teksten. En ook voor het dagblad Ons Noorden, in het Fries heel vaak, ook bijna zoveel. Dus honderden artikels. Dus hij was ook journalist hij lag al overhoop met het nationaal-socialisme, zoals dat in de jaren 30 opkwam, de NSB. Daar was hij trouwens niet de enige in. Vanuit de Karmelorde was er een groot, brede verzet tegen, ook met katholieke politici. Piet Albersen bijvoorbeeld. Hij gaf ook college als de filosofie van het nationaal-socialisme. Hij komt te laten zien, nationaal-socialisme is onverzoenbaar met het katholieke wereldbeeld, zou ik het maar noemen, met de katholieke filosofie en opvatting hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Dat biologisme en naturalisme, dat vinden wij mensen onwaardig eigenlijk, in onze ogen. Maar goed, als de Duitsers dat willen, moeten ze dat zelf weten. Nou, de bezetting kwam hè, vanaf mei 40. Best een harde bezetting in Duitsland, in Nederland. De universiteit werd moeilijk gemaakt. En Titus Brandsma komt steeds dichter bij de beroemde aartsbisschop van Utrecht, de latere kardinaal de Jong, van wie ook die beroemde brief is, die is voorgelezen in de kerken, waar hij het nationaal socialisme afwijst. Er wordt wel eens gezegd dat misschien delen van die brief nog door Brandsma ingefluisterd zouden zijn. Maar van belang is dat hij met de Jong afspreekt om zijn invloed bij de journalisten te gebruiken, om de katholieke dagbladen en weekbladen, katholieke pers, te overtuigen geen advertenties van NSB of aanverwante organisaties op te nemen.
Want de NSB in Nederland, ja,
was een nationaal-socialistische organisatie eigenlijk.
Binnen Nederland, ja. Ja, dan je verbonden eigenlijk met het nationaal-socialisme.
Ja, ja, die probeerde eigenlijk al van de jaren 30 de ideologisch voet aan de grond te krijgen. En waren natuurlijk een soort rechterhand van de bezetters, van de nationaal-socialistische bezetters. Toen ze kwamen, zal ik maar zeggen. Ja. En zij probeerden ook, de houding van de katholieken was er sowieso een doorn in het oog. Ze moesten eigenlijk de katholieken wel meekrijgen. Daar heeft Brandsma natuurlijk wel een belangrijke rol in gespeeld. Hij is dan de redacties van al die kranten afgegaan om ze te overtuigen van, ja, trap niet in die val. Samen met het feit dat hij al die colleges had gegeven, zorgde ervoor dat in januari 1942 gearresteerd werd door de Gestapo. Wordt ook wel eens gezegd, ze durfden niet zo ver te gaan om kardinaal de Jong te arresteren, dus dat hebben ze in Duitsland zelf ook nooit gedurfd, maar gaan we toch maar even Brandsma pakken, zeg maar. Dus dat moet zoiets geweest zijn. En dan begon eigenlijk een leidensweg voor hem, die ook wel indrukwekkend is, vind ik. Dus eerst Scheveningen, daar had hij nog een eigen cel, en daar is ook een mooie tekst uit ontstaan, die al tijdens de oorlog verspreid werd trouwens, mijn cel. Daarin schrijft hij ook van, eindelijk heb ik de cel gevonden die ik als karmeliet altijd zocht, maar nooit gevonden heb, want hij had het te druk met al die bonden. En hier heb ik mijn ware cel gevonden, hier kan ik gelukkig worden. In die cel schrijft hij nog een biografie van Teresa van Avila, dus om de cirkel rond te maken. Het begint met Teresa, eindigt met Teresa. Hij schrijft nog gedicht. Hij schrijft een tekst op vraag van de Gestapo. En waarom katholieken zich niet laten overtuigen door de NSB. Dus dat willen ze van hem weten, dat is een heel scherpe tekst. Dus hij is daar nog heel actief. Dat boek over Teresa is ook geschreven in een ander boek, omdat hij niet genoeg papier had, zeg maar. Interessant genoeg, het Jezusboek van Cyril Verschaven, nota bene. Daar schreef Titus Brandsma zijn eigen biografie van Teresa als het ware in. Dat boek is ook gepubliceerd, is later afgewerkt. Dan ging het naar Amersfoort, tussenkamp. En in Amersfoort ging het al heel slecht. De bewakers waren daar brutaler. Hij had daar geen eigen cel meer. Was in een barak met anderen. Zijn gezondheid ging achteruit. Hij had zelfs geen rozenkrans. Die is hem dan later nog clandestien bezorgd. En daar is een heel bijzonder moment in Amersfoort, nog wel op Goede Vrijdag, april 1942. Er was een barak met intellectuelen ook, waaronder de historicus Jan Romeijn, die helemaal niet katholiek was. En andere toen bekende intellectuelen, die hadden gehoord van, hé, daar zit een professor Brandsma, zit in die andere barak. En ze hadden clandestine lezingen. Nou, laten we die Brandsma dan ook maar eens uitnodigen voor onze lezing. Op Goede Vrijdag 1942 heeft hij eigenlijk een lezing gehouden waar blijkens de getuigenis iedereen totaal van onder de indruk was over leidersmystiek, zeg maar. Over leidersmystiek bij de moderne devotie, bij Geert Groot, dus... Hij was nog één keer de echte professor in de mystiek, zou je kunnen zeggen, maar dan op Goede Vrijdag daar in het kamp over het lijden en hoe door het lijden heen eigenlijk God die in ons woont, want dat is voor hem mystiek eigenlijk, hè. God woont in ons, gaat achter het menselijke schuil en het lijden hoort bij de weg waarin God zichtbaar wordt doorheen dat menselijke, zeg maar. En dat is natuurlijk bijzonder indrukwekkend, dat kan ik me ook voorstellen. Ook met Max Koonstam, die later ook minister werd, en Europa-commissaris of iets heel belangrijks in Europa in ieder geval. En Jan Romeijn waren daarbij, zeg maar. Dus, en dat was eigenlijk ook zijn laatste grote optreden. Nog een lezing over Brugman ook, maar daarna gaat het bergaf via Kleef. Gaat het naar Dachau. En daar is zijn gezondheid zo slecht en is hij volkomen uitgeput eigenlijk. Al zijn er daar nog wel brieven bewaard naar zijn familie en getuigenissen dat hij daar eigenlijk wel rechtop is gebleven, zeg maar. En altijd bezorgd was om andere gevangenen, zeg maar. Dus dat soort verhalen zijn er wel. Over de omstandigheden van zijn overlijden zijn enigszins onduidelijk, zeg maar. Dus misschien gewoon van uitputting overleden. Maar er zijn ook getuigenissen die zeggen, nee, hij is met een injectie, dus de Duitse praktijk van euthanasie, zal ik maar zeggen. Ongewenste euthanasie natuurlijk, dus moord eigenlijk. Maar goed, dan wordt het een beetje de overdag gauw... ja, daar komt hij in ieder geval aan zijn einde. En hij wordt daar ook gecremeerd, zeg maar. Dus we hebben een beetje as in Tietz Brandsma Memorial bewaard in Nijmegen. Maar dat was zijn einde. Dus hij is eigenlijk wel rechtop gebleven. Je ziet ook in die laatste fase hoe datgene waar hij intellectueel mee bezig was, de studie van de mystiek, in de praktijk brengen, hoe dat als het ware in zijn eigen leven zelf een eenheid wordt, zeg maar. En ik denk dat dat wel bij de criteria van de heiligheid hoort, zou ik maar zeggen. Als datgene waar je theoretisch mee bezig bent, één wordt met je leven, zeg maar. En dat is, denk ik, bij Brandsma zeker het geval geweest.
Ja, want hoe is dan de verering eigenlijk op gang gekomen na zijn overlijden? Want wordt zijn overlijden ook, ja, zijn de moord op hem eigenlijk, hè, wordt het ook beschouwd als martelaarschap, omdat hij gevangen is genomen als zich als katholiek uitend tegen het nationaal socialisme, ja, dat niet verzoenbaar is met de katholiek zijn?
Ik moet hier oppassen wat ik zeg. U overvraagt mij een beetje, omdat ik pas nog een debat had met mensen die echt kundig zijn ter zake, ook in hoe het met de procedures voor heiligverklaring zit. Ik ging er tot vorige week van uit van nee, hij is ook martelaar. En ik vermoed eigenlijk dat dat zo is, maar in dat debat met die anderen die beweerden dat dat toch niet helemaal het geval was. Maar voor zover ik weet wordt hij ook als martelaar gezien. Voor het geloof, zeg maar. En dat denk ik dat dat ook, behalve de kanonieke subtiliteiten, die ik dan eigenlijk toch wat minder interessant vind, of niet oninteressant, maar zie ik hem toch ook wel als, zie ik hem zelf wel als een martelaar, moet ik zeggen. Dat is ook eigen aan martelaars, dat ze daar niet van genieten, zal ik maar zeggen. Hij wilde dat eigenlijk niet. En je ziet ook in
hij wilde niet beschouwd worden als martelaar?
Nou, of het is niet dat hij, om met een modern woord te zeggen erop. Kijk, er zijn ook mensen die uit een soort verkeerd idealisme zichzelf en anderen de dood injagen, zal ik maar zeggen. De waarachtige martelaar streeft dat niet na, streeft geen lijden om het lijden na, zal ik maar zeggen, maar neemt erbij, zeg maar. Ja. En dat zie je wel, dat er ook bij hem in de cel in Kleef, waar hij een paar dagen verbleven is, dat er momenten ook van vertwijfeling zijn, blijken uit een brief, en waar hij ook vraagt van bespaar mij Dachau, zeg maar. Dus hij heeft dat niet opgezocht van ik ga hier de martelaar worden. Maar juist daarom is hij een echte martelaar, denk ik.
Uit liefde voor de waarheid, niet uit onbuigzaamheid eigenlijk.
Ja, precies. Ja.
De verering dan na zijn omkomen kwam vrij snel op gang.
Dat kwam opvallend snel op gang. Dus ik zei al dat die tekst, Mijn cel, die is volgens mij nog in het jaar 1944 of in de loop van de oorlog nog uitgekomen. Ik denk in het bevrijde deel van Nederland of zo. Dat zou ik even moeten nakijken. Hij werd ook zelfs door de koningin geridderd en zo. Dus het was. En onder in de Karmelorde deden zoveel verhalen de ronde over Brandsma. Al heel snel kwam er een biografie van Brocardus Meijer. Werden straten naar Tietz Brandsma genoemd, scholen. Dus dat begint heel, heel vlug na de oorlog. En dat blijft eigenlijk dat blijft tot vandaag. Het proces voor zaligverklaring heeft best lang geduurd, zeg maar. Wat daar precies gespeeld heeft, weet ik niet. Waarom dat achterwege bleef, dat moet u maar aan zijn specialisten die dat kunnen beoordelen. Nou, dus in Nijmegen werd in 1968 het Tietz Brandsma Instituut opgericht door de Karmelorde samen met de universiteit. Dus het bestaat nog steeds, ik ben ervan. Er zijn ook nog steeds Karmelieten werkzaam. En dat was met inderdaad de dubbele opdracht van nou, gedachtenis aan Tietz Brandsma, intellectueel neerzetten, maar ook het onderzoeksprogramma voortzetten wat hij begonnen was, maar wat afgebroken was eigenlijk. Maar daarnaast zie je ook een soort volksdevotie rond Tietz Brandsma ontstaan, die mezelf nog steeds iedere dag verwondert, moet ik zeggen, als Rijns-katholieke Vlaming, zal ik maar zeggen, en in het meest geseculariseerde land van de wereld. En als ik dan zie hoe Tietz Brandsma vereerd wordt, hij wordt in, was zo'n poll een aantal jaren geleden, grootste Nijmegenaar aller tijden, nou dan wint Tietz Brandsma met straatlengtes voorsprong. Het gebeurt nog steeds wanneer ik wel eens een lezing geef, her en der, over Tietz Brandsma. Dan komt er wel iemand naar me toe en zegt, ja, oh, mijn vader heeft Tietz Brandsma nog gekend en die heeft nog een hand gegeven aan Tietz Brandsma of was erbij op het moment van de arrestatie. Er wordt erover gesproken, ja, echt in hele devotionele termen, zeg maar. Echt wat misschien niet altijd past in dat beeld van dat geseculariseerde land, zie je eigenlijk in mijn ogen ja, bijna onverklaarbaar. Niet in de zin dat ik het er niet mee eens ben, maar toch een meer dan opvallende verering voor de persoon Tietz Brandsma. Ja, waar ik zelf verrast van ben. Dus ook mensen die brieven schrijven naar mij alleen maar om mee te delen dat ze als kind Tietz Brandsma nog gezien hebben. Zo, dus, ja, opmerkelijk. En wordt veel troost gevonden in de verering van Tietz Brandsma. Blijkbaar, ook in moeilijke tijden zoals nu met oorlog en zo. Dus,
ja, want hij was ook met journalistiek bezig. Ik vraag me af, is hij eigenlijk een patroonheilige? Wordt hij voor iets in het bijzonder ingeroepen? Is hij voor het patroonheilige van de journalisten?
Of? Daar wordt over gediscussieerd volgens mij met de katholieke, ik weet niet, journalistenvereniging. Ik weet niet zo de naam, maar ze hebben wel in ieder geval een Tietz Brandsma Award voor de vrije journalistiek. Ook in Manila weet ik toevallig zelf, want daar ben ik ooit gevraagd om die prijs uit te reiken. Daar heb je een Tietz Brandsma Award voor vrije pers. Dus in Manila ligt dat natuurlijk nog wat gevoeliger dan bij ons, zeg maar. Dus ik heb die. Het was zo'n Oscar-beeldje met het gezicht van Tietz Brandsma heb ik overhandigd aan een journalist. Dus bij de journalisten, en ik vermoed wel dat de kans groot is dat hij de patroonheilig van de journalisten zal worden. Ik hoorde toevallig, het is mij nou te gek voor woorden, maar het is wel waar. Ik werd naar aanleiding van die berichten rond de heiligverklaring werd ik ook gecontacteerd door mensen die voor het Esperanto actief zijn, want hij was ook bestuurslid van de katholieke Esperantistenbond. En dat wordt nu blijkbaar, dus die Nederlandse bond bestaat niet meer, maar wel de internationale die daar blijkbaar uit voortgekomen is. Dus ook in de Esperantistenwereld bestaat verering voor Tietz Brandsma, opvallend genoeg. En daar wordt ook gediscussieerd over de vraag of Tietz Brandsma nu een patroonheilige van de Esperantisten moet worden. Dus ja, dat.
Uit wat u nu aanhaalt, blijkt dan toch dat er ook een internationale bekendheid is eigenlijk van Tietz Brandsma?
Ja. Het is natuurlijk, dus dit soort dingen, natuurlijk vaak waar Karmel werkzaam is. Dus In Manila heb je dus ook een Titus Brandsma Center, heb je daar in Indonesië. In Indonesië komt natuurlijk omdat Titus Brandsma in zijn onstuimige activiteit, ook voor de Karmelorde, samen met Hubertus Driessen, ervoor gezorgd heeft dat er een Karmelprovincie in Indonesië kwam, zeg maar. Dus dat, hij wordt daar ook gezien als een van de stichters van hun provincie. Dus daar is veel Titus Brandsma verering ook. Ook in Duitsland kwam ik zelf al eens een afbeelding van Titus Brandsma in Bamberg tegen. Spanje, in Malta. Daar heb je ook sterke verering voor Titus Brandsma. Ja, ja.
De tijd schiet vlug op. En ik denk eigenlijk dat we nog lang over Titus Brandsma zouden kunnen verder spreken. Ja. Maar er zijn toch twee vragen in het bijzonder die ik u nog zou willen stellen. Eerst een persoonlijke vraag. U die nu al zo lang bezig bent met Titus Brandsma, wat draagt u zelf het meeste mee van zijn persoonlijkheid? Het is misschien geen eenvoudige vraag, omdat u zoveel aspecten van hem al onderzocht hebt.
Eerst een persoonlijke karakter ontvluchtende antwoord, daarna misschien wat persoonlijker. Nou, verrassend genoeg heb ik het meeste geleerd van zijn benadering van de geschiedenis van de filosofie. Een vraag waar ik altijd mee bezig ben geweest, hoe zit dat met modernisering? Volgens mij biedt hij hier echt aanknopingspunten om anders te gaan kijken hoe er ook iets van een katholieke filosofie in de moderne tijd kan ontstaan, zeg maar, wat altijd moeilijk is. En daar heb ik veel van geleerd. Persoonlijk voel ik me heel sterk aangesproken door door dat idee van de dingen die je doet te delen met voor het heil van andere mensen, zeg maar. Ik zeg niet dat ik daar altijd in luk. Ik ben geen Titus Brandsma, maar dat is wel iets waar hij me toch meer van doordringt in alles wat ik doe. En dat is net zoals het voor Titus eigenlijk ook best een zoekbeweging was. Hoe doe je zoiets? Hoe vind je daar je balans in? Maar dat is wel iets wat ik van hem leer. Dat ook ieder mens die je voor je krijgt, dat wat een heel mooi idee is, dat God achter het menselijke schuil gaat en in ieder mens geboren kan worden. Het idee van de bloem in de zon is iets wat heel vaak in zijn geschriften voorkomt. En niet iedere bloem komt tot bloei, zeg maar. Dus, en daar kunnen bloemen elkaar ook voor helpen. Nou, dat zijn allemaal mooie beelden. Die ik toch wel meedraag. Waar ik soms aan probeer te voldoen. Met alle vallen en opstaan. Wat ik wel inspirerend vind.
Ja. Dus hij spreekt u zowel aan als academicus, filosoof, als christenmens eigenlijk.
Ja. Nee, dat... moet ik eerlijk zeggen, tot mijn verrassing. Dus ik ben eerder langzaam op het pad van Titus Brandsma gekomen en eerder toevallig, zeg maar. Ben vanuit mijn expertise bij het Titus Brandsma Instituut terechtgekomen en zo kwam dat eigenlijk en zo kwam dit project op mijn pad. Ik dacht, dat is een beetje van op afstand, maar ergens moet ik toch toegeven dat het ook wel dat de Heilige toch gewerkt heeft in mij, zal ik maar zeggen. Dus dat ik er toch een bepaalde ja, een relatie mee heb gekregen. Ja, ja, dat het ook levend en mij ook verder brengt op mijn eigen geestelijke weg, of hoe noem je zoiets, iets wat daarop lijkt. Dat zoals gezegd, niet door mij zo gepland, van oh, nu ga ik me eens verdiepen in iets Spaans, maar daarin groeiend. Ja, ik ben wel dankbaar voor deze ontwikkeling ben. Ja.
Mooi, dankjewel. Als laatste vraag zou ik toch nog even willen hebben over onze lieve vrouw. U heeft een boek uitgegeven over de Mariologie, mm-hmm, met Titus Brandsma. Er rest ons nog enkele minuten. Het zal niet eenvoudig zijn om het daar beknopt over te hebben. Ja. Maar zou u toch een poging willen wagen om ons iets te vertellen over zijn... Ja,
ja, ik denk Maria speelt een sleutelrol in zijn denken en in zijn leven, die altijd samen gaan, hè, dat hebben we gezien. Dat heeft te maken met zijn karmelieten en onze lieve vrouwenbroeders. Maria speelt een hele belangrijke rol, ook in zijn diesrede. Hij heeft ook een tekst, en dat is waar u naar refereert in dat boekje, een lezing gehouden over de relatie tussen Maria en de Triniteit. Hem werd verweten van, ja, maar wat is dat nou? Is Maria nou ineens een van de goddelijke personen? Dus de theologen werden een beetje kwaad. Ze heeft die tekst dan ook teruggetrokken voor publicatie, maar volgens mij zegt hij helemaal niet in die tekst van, oh, is een goddelijke... Het gaat hem meer. Maria is eigenlijk een soort spiegel voor ons, een levend paradigma, een levend beeld van iemand die God in zich heeft laten geboren worden. Maria staat voor de toewijding en niet in de zin van de onderwerpende. Nee, toewijding is voor Brandsma juist het hoogste van... Zo komt de mens tot bloei, zeg maar. Want zo, als je, Maria is volledig doorzichtig, zegt hij ergens, een beeld van wat hij aan Johannes van het Kruis ontleent. Maar ze is niet doorzichtig omdat ze verdwijnt, nee, want ze is volledig zichzelf. En, eigenlijk kun je dus niet over God nadenken en over de Triniteit zonder aan Maria te denken, omdat als we over God nadenken, denken we altijd over onszelf na. En dat komt allemaal samen in zijn Mariologie. En daarom is Maria voor hem zo'n sleutelfiguur. Zij gaat ook een beetje... Hij was ook nog eens bestuurslid van de Rooms-Katholieke Vredesbond. Die heel sterk op de figuur van Christus Koning geënt was. En dan zie je eigenlijk hoe hij verschuift. Dat hij ook teksten daarover, Christus Koning. En die teksten voor de Vredesbond... beginnen dan ineens Maria, koningin van de vrede, zeg maar. Dus, zoals gezegd, hij is zich bewust van het verwijt van... we zijn toch christenen en geen Maria. Dus dat is een beetje op het scherp van de snee, maar hij neemt er geen millimeter van terug, eigenlijk. Ook hiervan moet ik... bekennen dat het voor mij eigenlijk ook de rol van Maria geopend heeft, voor mij persoonlijk, zeg maar. En op een manier die ik ook als filosoof heel goed kan denken en van overtuigd kan zijn, ook als gelovige, maar een manier om dat zo te zien. En dat zit heel diep in zijn denken. Ja, in zijn denken. Dus niet. Brandsma zegt over Theresa, zij heeft nooit het denken losgelaten. Daar is hij ook altijd van overtuigd. Dus ook het meest devotionele kan allemaal van het hart zijn, maar vergeet je verstand daarbij nooit te gebruiken. En zo ziet hij ook Maria, zeg maar. Dus, honderden teksten over Maria zijn er in het archief.
Ja, ik verwijs de luisteraars toch ook graag door naar de, de uitzending van de Leeswijzer van november 2021, waarin u het ook wat uitgebreider heeft gehad over het boek dat u erover geschreven heeft, Mariologie bij Titus Bransma. Ik wil u in ieder geval heel hartelijk bedanken voor uw komst naar Radio Maria, voor uw mooie uiteenzetting over de weldra heilige Titus Bransma. En ik wens u nog heel veel vreugde, ook met het mooie werk dat u doet.
Van harte dank en blij om dit gesprek met u te hebben mogen voeren. Dus, ik denk, als Radio Maria, al bestaan het in de tijd van Titus Bransma, een van de, zeker in het bestuur zou hebben gezeten en actief voor de verspreiding ervan zou zijn geweest.
Dat is mooi om te horen. Ja.